Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in de eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Wij willen zingen van Psalm 108, vers 1 en vers 7. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Dat is het laatste, het negende vers van Psalm 90. Wij zingen dat samen, dat we er met elkaar een belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De ontvangenis van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij vervolgen onze schriftlezing uit het Oude Testament, het boek Nehemia. U herinnert zich dat wij de vorige keer hoofdstuk 9 overdachten, het laatste vers, hadden laten rusten, want dat hoort bij het tiende hoofdstuk. Daar begint dus onze lezing vanavond. Nehemia 9, wij beginnen bij vers 38 en we lezen heel hoofdstuk 10. 9, vers 38, en in dit alles maken wij een vast verbond en schrijven het. En onze vasten en onze levieten, onze priesters, zullen het verzegelen. Tot de verzegelen nu waren, Nehemia, Hatterzata, zoon van Hagalja. En Zedekia, Seraja, Azaria, Jeremia, Paschur, Amaria, Malchia, Hattus, Sebanja, Malach, Harim, Remot, Obadja, Daniel, Ginnetoon, Baruch, Mezulam, Abia, Miyamim, Maasja, Bilgai, Semaja. Dat waren de priesters. En de levieten, namelijk Jezua, zoon van Azanja, Binui, van de zonen van Henadad, Katmiel, en hun broederen, Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, Micha, Reop, Hazapja, Tzakur, Srepja, Sebanja, Hodia, Bani, Beninu. De hoofden van het volk, Paros, Paat Moab, Elam, Satu, Bani, Bunni, Aschat, Bebai, Adonia, Bichvai, Adin, Atereskia, Asur, Hodia, Hasem, Bezai, Haref, Anatot, Nebai, Machpias, Mesulam, Hezir, Mesesabiel, Zadok, Jadua, Pelatja, Hanan, Anaya, Hosea, Hananja, Hassup, Halohes, Pilha, Sobek, Rehum, Asapna, Maazea. En Ahia, Hanan, Anan, Maluch, Harum, Baena. En het overige van het volk, de priesters, de levieten, de portiers, de zangers, de netinim, en al wie zich van de volken der land had afgescheiden tot Gods wet, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie wetenschap en verstand had, die hielden zich aan hun broeder hun voortreffelijke, en kwamen in de vloek en in de eed, dat ze zouden wandelen in de wet Gods die gegeven is door de hand van de knecht Gods, Mozes. En dat ze zouden houden en dat ze zouden doen al de geboden des Heren, onze Heren, en zijn rechten en zijn inzettingen. En dat wij onze dochters niet zouden geven aan de volken des lands, nog hun dochters nemen voor onze zonen. Ook als de volken van het land waren en alle koren op de Sabbatdag ten verkoop brengen, dat wij op de Sabbat of op een andere heilige dag van hen niet zouden nemen. En dat wij het zevende jaar zouden vrijlaten, mitschades alle handen bezwaarnis. Voorts zetten we onze geboden op, ons opleggende een derde deel van een sikkel in het jaar, tot de dienst van het huis van onze God. Tot de brood der toerichting, en het gedure spijsoffer, en tot het gedure brandoffer, der sabbatten, der nieuwe maanden, tot de gezette hoogtijden, en tot de heilige dingen, en tot de zondoffers, om verzoening te doen over Israël, en tot alle werk van het huis van onze God. Ook wierpen wij de lood onder de priesters, de levieten en het volk, over het offer van het hout dat men brengen zou ten huize van onze God, naar het huis onze vaderen, op bestemde tijden jaar op jaar, om te branden op het altaar des Heren onze Gods, gelijk het in de wet geschreven is. Dat we ook de eerstelingen onze lands en de eerstelingen van alle vrucht, van al het geboomte, jaar op jaar zouden brengen ten huize des Heren. En de eerstgeborenen onze zonen en onze beesten, gelijk het in de wet geschreven is. En dat wij de eerstgeborenen onze runderen en onze schapen zouden brengen ten huis onze Gods, tot de priesters die in het huis onze God dienen. En dat wij de eerstelingen van ons deeg en onze hefoffers en de vrucht van alle bomen, most en olie zouden brengen tot de priesters in de kamers van het huis onze Gods. En de tiende onze lands tot de levieten, en dat dezelfde levieten de tiende zouden hebben in alle steden onze landbouwerij. En dat er een priester, een zoon van Aaron, bij de levieten zou zijn, als de levieten de tiende ontvangen, en dat de levieten de tiende dertiende zouden opbrengen ten huis onze Gods, in de kamers van het schathuis. Want de kinderen Israëls en de kinderen van Levi moeten hefoffer van koren, most en olie in die kamers brengen, omdat al daar de vaten des heiligdoms zijn. En de priesters die dienen, en de portiers en de zangers, dat wij alzo het huis van onze God niet zouden verlaten. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heere zoeken in het gebed. Majesteitelijke Heere, mogen wij tot u komen, wanneer wij samen hier zijn in de kerk op deze woensdagavond in onze Bijbellezing. Heere, we hebben samen het hoofdstuk gelezen. Dat is zoals wij dat uitdrukken aan de buurt vanavond, om daarnaar te luisteren. Dat wij horen mogen de boodschap die uit dat gedeelte tot ons komt. En willen we samen kunnen luisteren? En zou het een vrucht in ons leven geven kunnen? Zouden we ook dat woord mogen prediken? Dan beleiden we samen met elkaar onze totale afhankelijkheid van u de Heer. Heren, we zijn aan genade overgegeven. En wat een wonder dat dat mogelijk is. Van genade te leven. Dat wil niet zeggen dat er van ons uit een weg is naar u toe. Wanneer dat de prediking zou zijn. Wanneer we die zouden moeten zoeken. Wanneer we daarop zouden moeten wandelen. O Heer, het zou ons geen enkel troost geven. Het zou ons ook geen enkel houvast geven. Er ligt ook geen uitzicht in. Er is u ook niet in te vinden. Maar dat is het wonder. Dat er een weg van u naar ons toe is. En dat is het wonder. Want op deze aarde is er niemand die u zoekt. En het is zo radicaal dat de Bijbel zelf zegt, ook niet tot één toe. Maar gij hebt u zelf begeven. Om de gevallen Adam op te zoeken. En in Adam het ganse verloren menselijke geslacht, belovende hem uw zoon te geven. Zo zijt gij het, die in deze wereld komt, met uw belofte. En in uw belofte de volle genade in Christus. En gewekt en geroep zond daarom op in het geloof tot u de toevlucht te nemen. Alles alleen van u te verwachten. Uit genade te leven, uit Christus te leven, uit die belofte te leven. En Heere, dat is ook weer een wonder. Dat wat u vraagt, u zelf ook geeft. En werkt. U zult nooit iets van een mensenkind vragen. Waaraan gelijk niet de belofte verbonden is. Van uw genade. En dat u het geeft en werkt. En schenkt. Wat een wonder, Heere. Zo is alles uit u. Zo is alles door u. En zal het ook alles tot u de eeuwige Heere wederkeren. U zijn toegebracht. Alle lof, dankzegging en aanbidding. Hier staan en zitten wij, van ons is niets te verwachten. Maar de volle zaligheid heb u geopenbaard in Christus. En heb u Heilige Geest gegeven, die door de prediking werkt in zondaars hart. Opdat ze uit die burg leren leven en in die burg alles leren vinden wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Zo zijn onze ogen op u, de Heer. Kom, noordenwind, ontwaak, zuidenwind, doorwaai ons af en geef ons allen de onmisbare bediening. Van de Heilige Geest. We zingen het vaak, Heer, en laten we het ook biddend in deze ogenblikken voor u neerleggen. Heer, maak u ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer ons hoe die zijn gelegen. Heer, zo zijn onze ogen op u, de Heer, totdat gij ons genadig zijt. Zo bevelen we kanden aan uw hand. Allen die hier zijn, allen die thuis meeluisteren, door de kerktelefoon of op een andere manier. Allen die gaarne er willen komen, door allerlei redenen verhinderd zijn. O Heere, we zijn hier met elkaar. En zoveel als hier zijn, even zoveel mensenkinderen, op reis naar de eeuwigheid. Even zoveel mensenzielen. Die met u in rekening staan. En die straks voor u hebben te verschijnen. Daar loopt ons leven op uit. En nu zijn we samen in de kerk. Rondom uw woord. En dan bidden we van u, Heere. Zoudt gij uw hand willen leggen. Op het leven van elk onze. En wilt gij door de genade van uw geest. In het harten Christus willen verheerlijken. Omdat we in beginsel met hem leren leven. Alle zaligheid in hem leren zoeken. Om hem verlegen te zijn. Maar wilt ge ook de prediking dienstbaar stellen. Om in dat geloof op te wassen. En hoe meer we in Christus zien. Hoe ellendiger we worden. En hoe minder we onszelf ontdekken, des te noodzakelijke en heerlijke, zijt gij ook gezegende Christus. Dat we straks staan voor uw rechterstoel, o Emmanuel, als u er maar bent. En als leven in u verborgen ligt. Dat is toch immers het geheimnis van allen die u kennen. En van allen die u vrezen. Van de kleinen en de groten. Van de beginnelingen en allen die meer geleerd hebben leven uit uw ene troost. Niet meer verrekening van mezelf, maar verrekening van hem. De getrouwe zalig maken. O Heer, laat ook hij vanavond in de prediking uitblinken. Zo leggen we ons gebed, ons een bedelbrief aan uw voeten neer. Wees met uw kerk wereldwijd. Wilt u ze toebrengen tot alle windstreken. O Heer, wilt ge binnen de kerken werken en naar buiten nog toebrengen. Gedenk uw volk Israël. U zijn bezig de uwe te vergaderen. Uit noord, oost, zuid en west. En straks is die schare volledig. Dan is uw huis vol. En nu zegt ze tot u al uw knechten dwing ze om in te komen. Opdat mijn huis vol wordt. U zit ons hier staan en zitten. Heren. Heilig het woord in ons alle hart, van jongeren en van ouderen, om als een kinderlijk tot u de toevlucht te nemen, van onszelf af te zien, alleen op u de Heere te zien. Hoor ons, o God, van alle genade, en verhoor ons, geef ons om een goede dienst, en laat alles zijn tot eer van uw heilige naam, om Jezus Christus wil. En samen met elkaar, en ieder voor zich, belijden wij u onze zonde. En in dit ogenblik zeggen het hart, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan. Het kwaad is in uw ogen. En we nemen de toevlucht tot het bloed van Christus. Daarin ligt de reiniging. De levensvernieuwing, de zaligheid, hoor ons, uit genade. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 105. Inmiddels gaat u gave geven voor de dienst des Heren, voor de kerk en van de diakonie, hartelijk in uw liefde aanbevolen. En wij gaan zingen uit Psalm 105, het derde vers. Vraag naar de Heren en zijn uw sterkte, het vierde. Gij volk uit Abraham gesproten en het zesde, al wat hij Isaac heeft gezworen. 3, 4 en 6 van Psalm 105. Een heel ander hoofdstuk, denkt u, dan de vorige maal. Vorige maal overdachten wij het negende hoofdstuk en we hebben dat helemaal toen gelezen. We zeiden zo tegen elkaar, je zou dat in gedeeltes kunnen lezen, in gedeeltes overdenken. Maar een gebed verknip je niet. Een gebed is één geheel. Was toch wel indrukwekkend, vond u niet, dat negende hoofdstuk te overdenken. Een biddag, een boetedag. Volk in rouwkleder voor ons aangezicht, beleidende hun zonde, God aangrijpen zijn genade, indrukwekkend. En er ligt hier vanavond dit gedeelte, en misschien heb u gezegd, wat moet ik er allemaal mee? Misschien heb u wellicht ook bij het lezen helemaal geen verband erin gezien. Wat namen, en dan allerlei bepalingen. Maar, wat is dat tiende hoofdstuk eigenlijk? Laat ik eerst een andere vraag mogen stellen. We leven allemaal bij de catechismus, niet we kennen de catechismus. Uit hoeveel stukken bestaat het geloofsleven? Ik stel die vraag met opzet zo, omdat het niet anders is. U weet, de catechismus, die is opgebouwd in drie stukken. En dan moet je zo zien, dat die drie stukken de ene bloem van het geloof vormen. Het geloofsleven valt uiteen, zou je kunnen zeggen, in deze drie facetten. En er kan er geen één gemist van worden. En alle drie horen ze bij het geloofsleven. Waar het ene gekend wordt, wordt het andere gekend en wordt het volgende gekend. En u kent die stukken ellende, verlossing, dankbaarheid. Gemeente, zou dat laatste stuk gemist kunnen worden? Stel je voor, als in het leven van iemand die zegt dat hij de Heere vreest, de ellende gekend is, het geloof gekend is, maar dat laatste stuk is er niet. Dan zeggen we toch heel eenvoudig, hier klopt helemaal iets niet. Hier is geen leven vanuit Christus. Dus iemand mag zijn leven wel eens goed bekijken. Je zou dat op alle mogelijke manieren zo kunnen zeggen. Stel je voor als iemand leeft uit zijn ellende, hij leeft in de dankbaarheid en hij kent de verlossing niet. Klopt toch iets niet? Of, om nog een mogelijkheid te noemen, iemand leeft uit de verlossing, dankbaarheid en die kent van zijn ellende niks. Nee. Wij moeten nauwkeurig deze drie zaken bij elkaar houden. Zij vormen het geloofsleven. En wanneer nou een mensenkind is die met belijdenis van zonde de toevlucht heeft genomen tot Christus. En al is het nog maar in het beginsel en straks ook in verdere opbloei van zijn geloofsleven uit Christus mag leven, dan kan het toch niet anders. Dan is daar de hartelijke begeerte om nooit meer de zonde te doen, heilig voor God te leven en in zijn wegen te wandelen. Iets anders is wat de praktijk is, maar daar gaat het nu even niet over. Of kent u die begeerte niet? Is dat de inhoud van je bidden niet elke keer weer? Biddend, vragend, zoekend de Heer. Als je nou schoonheid en dierbaarheid in Christus ziet. En je mag als een verloren mensenkind uit Christus leven. Geweten, dan is daar toch het hartelijke voornemen. Naar alle geboden Gods heilig voor hem te leven. Ik zet mijn treden in uw spoor. Nou. Daar heb je nou dat tiende hoofdstuk. Hier hebben we precies de plaats van wat we hier lezen bij Nehemia 10. U herinnert zich dat bij het begin van dat negende hoofdstuk, aan het begin van die beden en boetedag, met nadruk is gezegd, hoofdstuk 9, het tweede vers, het zaad Israël scheidde zich af van alle vreemden. Ja, die vreemden horen er niet bij. Het volk Israël is het door God uitverkoren volk. En men besefte, wij als het volk Israël, wij staan hier voor Gods aangezicht en wij houden die bededag, die boetedag. En u weet ook dat God met dat volk een verbond heeft gesloten. Het is het verbondsvolk. Het volk van Gods verbond. Dat betekent in eerste dat God zich aan dat volk verbonden heeft. Belangrijk om het zo te zeggen en niet anders. Als het gaat over het verbond, is dat, zo zeggen wij dat, in zijn oprichting eenzijdig. God kijkt naar zondaren om, God heeft naar Israël omgekeken, hij heeft met het volk een verbond gesloten. Maar wil zo'n verbond kunnen bestaan, is het tweezijdig. Stel als het alleen maar van één kant komt. Dan kan zo'n verbond toch niet blijven bestaan, dat wordt toch verbroken, dat wordt er niet gedaan. Dus dat volk, dat beseft. God is onze God. God heeft met ons een verbond gesloten. Wel, nu spreekt dat, en dan heb je de tiende hoofdstuk, dat volk hartelijk haar begeert uit om nou voortaan als het volk des verbonds in de wegen des Heren te wandelen. Onder zijn geboden te buigen. En te doen wat God wil en wat God daagt. Nou, daar heb je dat tiende hoofdstuk. Zie? En als nou in dat negende de zonde is beleden, en men heeft de toevlucht genomen tot Gods genade, dan hoort daar toch bij de begeerte om aan de zonde af te sterven en heilig voor God te leven. Ik zou zelfs durven zeggen en willen zeggen, om dat laatste gaat het eigenlijk. Ja. De kern van ons evangelie is de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Dat is de kern van de prediking, elke zondag weer. Maar zo'n gerechtvaardigde zondaar begeert wel heilig voor God te leven. En als je nou straks boven mag komen, of op de nieuwe aarde, hoef je nooit meer gerechtvaardigd te worden. Dat is dan voorbij. Dan zal eeuwig opbloeien het leven in de vrezen des Heren voor zijn naam. Maar dat begint hier. Dat begint hier. Zie je wel. Zie je wel, gemeente. Dat begint hier. Nou, in hoofdstuk 9 dus. Zonde beleiden. Vergeving zoeken. En dat gaat vanzelf door. Dat gaat vanzelf door. Hartelijk begeert er nou. Heilige God te leven. Nou, daar hebben we dit tiende hoofdstuk. En dan gaan we dat samenvatten in één woord, want dan gaat het hier over verbondsvernieuwing. Het volk gaat het verbond vernieuwen. Aan de Heere beloven om heilig voor hem te leven. Nou, dat is thema voor vanavond. Verbondsvernieuwing. Twee gedachten in haar betekenis voor de tijd van Nehemia. Dus dan volgen wij het hoofdstuk samen. En dan de tweede, in haar betekenis voor ons. Voor ons persoonlijk geestelijk leven. Dus de verbondsvernieuwing in haar betekenis ten tijde van Nehemia, zoals dat hier beschreven is. En ten tweede in haar betekenis voor ons, voor u en mijn persoonlijk geestelijk leven. Nou, ik zei het al, dat was buitengewoon indrukwekkend de vorige keer. We zijn in de zevende maand. U weet, op de eerste dag heeft men dat nieuwejaarsfeest gehouden. Het volk heeft dat uitbundige loofhuttefeest gevierd. Allemaal Nehemia dat niet vermeld daartussen. Dat was de grote verzoendag. Dat zal ongetwijfeld gehouden zijn. Een maand vol met feesten. De eerste dag, de nieuwe maandsdag. De tiende, dat was de grote verzoendag. Nou ja, daarna, die dagen van dat uitbundige loofhuttefeest, dat uitbundige dankfeest, dat eindigde op de 22e van de maand. Maar het volk had behoefte om nog eens samen te komen. Maar was vooral bij al die feesten toch bij die eerste dag blijven steken. U herinnert zich dat? Dat volk was voor de waterpoort samengekomen. Dat was uit de wet des Heren gelezen. Het volk had geweend. Maar las in dat woord wat daar gelezen werd, haar zonde en haar schulden. En dat raakt het volk maar niet kwijt. Grote verzoendag, loofhuttefeest. Nou ja, dat was een uitbundig feest. Even een dag te overheen laten gaan. Dat is de 23e. Nou, dan is er een dag voorbij. Die vreugde van het loofhuttefeest is een beetje afgezakt. Dan komt die 24e dag. En weer zagen we dat volk op dat grote plein voor die waterpoort. Altijd staat die preekstoel daar nog, dat houten stallage. Er staan er vieten op. En dat volk staat daar zo rondomheen. Ook die vieten onder dat volk. Men is samengekomen om hartelijk tot God te bidden, belijdenis van de zonde te doen en hem te smeken om genade. Echt een bidder in de wezenlijke zin van het woord. Een boetedag. Een boetedag. Als je wel eens die biddagpredikaties van de Goe hebt gelezen, dan merk je dat zijn echt van die boetedagen. Voor Gods heilig aangezicht. Zo komt men weer op die 24e samen. Weer samen. Het is zo'n halve dag, zou je kunnen zeggen. Een halve dag. Dan komen ze morgens vroeg samen, zo'n 6 uur. Tot 6 uur. Dan heeft men weer de wet gelezen. Gepaste stukken. Dan heeft men dat volk gebeden. En die levieten die daar stonden op dat houten stallage hebben voorgebeden. En het volk heeft meegebeden, ongetwijfeld onder leiding van Esra. Dat staat er allemaal niet, maar mag je ongetwijfeld aannemen. En zo heeft men gebed tot God opgezonden. U herinnert zich, men is door heel de geschiedenis van het volk heen gegaan, al biddend. En dat bleef eigenlijk, toen men heel de geschiedenis die God met het volk Israël ging, voor God biddend had neergelegd, wat bleef toen over? 2 dingen. Zonde van het volk. Zonde van het volk. Zonde van het volk. Ja. Eigenlijk biddend. Heel de geschiedenis van het volk Israël nagaande, kan niet anders gezegd hebben. Heren, hier staan we nu. Wij hebben gezondigd, onze vaderen en wij. Die mensen die hier staan voor die waterpoort op die 24e dag, zij voelden zich één met al die vaderen voorheen, door heel de geschiedenis heen. Samen met elkaar, als een schuldig volk, beleidt men de zonde voor God. Dat was het eerste. En de tweede, u herinnert zich dat. Wat bleef er over na heel dat doorlopen van de geschiedenis? Gods trouw en Gods genade. Maar ja, het volk was wel in ballingschap gekomen. En nu was men weliswaar terug, want het volk wat daar staat voor die waterpoort, ja, het is het teruggekeerde volk uit ballingschap. En nog moeten ze een zonde belijden. En nog is de nood groot. U weet, daar eindigde eigenlijk dat gebed mee. Slot van vers 37. Wij zijn in grote benauwdheid. Volk is wel teruggekeerd uit ballingschap, maar het is nog een geknecht volk. Vroeger waren er Assyriërs. Toen waren daar de Babyloniërs. En nu is daar het Persisch Rijk. En ja, men is zo teruggekeerd. Maar men is nog geknecht onder die koningen van dat Persisch Rijk. Nog geen vrij volk. Ze moeten nog schatting betalen. Men buigt nog onder het juk van die vreemde overheersers. Er is economische malaise. Er is armoede. Het is nog geen vrij volk, Heer, en hier zijn we met onze grote benauwdheden. Maar u bent rechtvaardig, het is onze eigen schuld en onze eigen zonde. En dat volk in die benauwdheden buigt onder de Heer in belijdenis van zonde. En heel die nood, u weet dat nog, heeft men toen biddend in Gods handen neergelegd. Vers 32 van hoofdstuk 9. Nu dan, o onze God, gij grote, gij machtige, gij vreselijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt. Nou, bij die God kwam men. En in de handen van die God heeft men de nood neergelegd. Ja. Nou, zo was daar die dag, die 24e. Men heeft ongeveer 3 uren uit de schrift gelezen. Men heeft 3 uren gebeden. U herinnert zich dat we dat samen met elkaar overdachten. Bidden met de Bijbel open. Zo doen we dat. Vanuit de schrift. Want daar leer je jezelf kennen. Vanuit de schrift, want daar leer je God kennen. Vanuit de schrift, want daar vind je de beloftes. Zo alleen kun je binnen pleiten met de open schrift in God komen. Ik roem in God, ik prijs zijn woord alleen. En dat was toch mooi, gemeente. Daar een schuldig volk. met haar nood. En dan mocht ze en haar nood en haar zonde en schuld neerleggen in de handen van de Heer. Welke God, ik lees het nog één keer, weer even vers 32 uit hoofdstuk 9. Nu dan, o onze God, gij grote God, God is groot, is een macht, is een wezen, in zijn barmhartigheid, groot, gij machtige, God is de almachtige, alle machten zijn aan hem onderworpen. Gij vreselijk, God, dat betekent geducht in uw majesteit, zeer te vrezen. Een God die het verbond houdt en de weldadigheid. U weet, de weldadigheid is zijn verbondsliefde. Zijn verbondsgenade. Zeg het nou eens, gemeente. Kunt u beter adres tot wie u gaat met uw zorgen en noden? Kunt u betere toevlucht bedenken tot wie u gaat met uw zonden en schulden? In de benauwdheid, met de zonde, als waar alles neerlegt bij die grote machtige God, die verbondsgod is, op hem onthoudt en groot is in zijn barmhartigheid en liefde. Is die God uw God? Zalige mens die schuilen mag bij die God. En zo beleiden ze zonde. Zo grijpen ze die God aan om je een vergeving te zoeken. En dat kun je begrijpen. Als de dingen er zo voor staan. Ja, Heer. Heel de geschiedenis door onze zonde. U hebt altijd uw barmhartigheid getoond. Dat wij nu terug zijn in ballingschap, uw genade. Nog staan we hier als een schuldig volk. Nog is onze nood groot. Maar u bent barmhartig en genadig. Heer, wij nemen tot u de toevlucht. We grijpen u aan in uw vergevende liefde. U kunt het begrijpen, gemeente. Als je zo biddend voor God staat, je schuld beleidende, de toevlucht nemen tot God in zijn verbond, in zijn genade en barmhartigheid, dat het volgende moet komen. Dat hoort erbij. Dat je beleidt, ja, Heer, nou wil ik voortaan aan de zonde afstijgen. Dan wil ik nooit meer de zonde doen. Heer, nou willen we het u voor u uitspreken, ons hartelijk voornemen, heilig voor u te leven, in al onze wegen. Nou, zo is het dat men tot die verbondsvernieuwing komt. En als een volk plechtig voor Gods aangezicht belooft, voortaan heilig voor hem te leven, al zijn geboden te volbrengen en in zijn wegen te wandelen. Vind je indrukwekkend? En voor ik nou verder ga preken, eigenlijk heb ik al genoeg gehoord. Als je nou je eigen geloofsleven er eens naast legt. Ken je dat nou? Is dat nou je leven volgens aangezicht? Elke dag weer opnieuw je schuld beleiden. Elke dag weer opnieuw de toevlucht tot de Here te nemen. In de diepe erkentenis dat ik een totale zonde ben. Om elke keer weer opnieuw de rechtvaardiging in Christus te zoeken. God aan te grijpen in zijn genade. Maar je weet het toch, gemeente. Er is geen geloof zonder bekering. Dan ook het hartelijke beleiden. Heere, laat ik nou in die oude mens sterven mogen. En zou de nieuwe mens nou mogen opstaan. In een heilig leven voor uw aangezicht. Begrijp je? Dat is het geestelijke leven. Belijdenis van zonde. Meer en meer leven uit Christus. Maar ook Gods geboden liefhebben. Om die te doen. Uit dankbaarheid. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Je schuld belijden en de rechtvaardiging in God zoeken. Maar de heilig maken moet erbij. Heilig maken kun je niet los van maken. Evenmin, gemeente, als er geloof is zonder bekering, is er ervaring zonder heiligmaking. Maar ik vind het zo schitterend. Weet je wat vandaag op de dag in de kerk is? Ook in onze reformatorische kerken. Men is druk met de heiligmaking bezig. Oh jawel. Men is druk met de heiligmaking bezig. Men zit de handen uit te mouwen. En is actief, hier heilig, daar heilig. Alleen men vergeet één ding. Men maakt het los van de rechtvaardiging. En men laat het los van Christus. Als u heiligmaking losmaakt van de rechtvaardiging. Als u het losmaakt van Christus, is het geen heiligmaking. Kan het voor God niet bestaan. Daarom is het zo schitterend hier. En weet je, gemeente. Ze zijn zo heilig van voornemen. Heilig voor God te leven. Ze gaan een oorkonde maken. Men gaat het schriftelijk opschrijven. En wij zouden vandaag de dag zeggen, ze zetten de handtekening eronder. En dat grote stuk waarin men plechtig belooft heilig voor God te leven, dat wordt verzegeld. Heleboel zegels komen er aan tangen van al die mensen die daar aanwezig zijn. Als ware staande voor ons aangezicht. Heilig zullen wij voor u leven. Mooi. Zeg eens vanavond, is dat ook jullie voornemen? Hij heeft God wel eens plechtig beloofd. Hij heeft vandaag ook weer plechtig beloofd. Die zonde niet meer te doen. En daaraan sterven. Onder Gods geboden buigen. Zingen met Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn vermaking, elke morgen. Dat is het toch waarom God zondaren heeft uitverkoren. Dat is het toch waarom God zondaren zaligt. Dat ze zijn geboden lief krijgt. En in zijn wegen, in zijn geboden, in zijn inzettingen en in zijn paden wil wandelen. Nou, wat gebeurt er nu? Op diezelfde dag dat men samen is om te bidden. Dan blijven we nog even bij elkaar. Of misschien heeft men dat aan de avond gedaan. Maar daar wordt een plechtig schriftelijk stuk opgesteld. En het wordt opgesteld als een verbond. Een vast verbond. Wat gaan we doen? Men gaat dus voor Gods aangezicht het verbond vernieuwen. Het genadeverbond. Nou, dat is overduidelijk genoeg. God is genadig en barmhartig. Hij is de God van het verbond. O, wat heeft Israël vaak gezondigd? Nee, maar nu gaan we plechtig beloven. En ze schrijven het op. Naar Gods verbond te leven. Niet meer voor de afgoden buigen. De Heere dienen. Hem hartelijk lief hebben. In de vreze van zijn naam wandelen. Ik zet mijn treden in een nieuwe spoor. Nou, zo maken ze een verbond. En men schrijft het allemaal op. De vorsten, dat zijn de burgerlijke overheden, de levieten, de priesters, die zetten een handtekening eronder. In die tijd dus een zegel verzegelen. Nou, dan moet je even, gemeente, dat grote schriftelijke stuk voor ogen zien. Wie zetten een handtekening eronder? Wie verzegelen dat? Nou, eerst Nehemia de eerste. Als het grote stuk is opgesteld, waarin het volk plechtig belooft voor Gods aangezicht heilig te leven, dan komt Nehemia. Hoe wordt Nehemia hier genoemd? Hatirzata, dat betekent zijn excellentie. Hij is toch de stadhouder. Hij is de officiële vertegenwoordiger van de Persische koning. Zijn excellentie de stadhouder. En hij zet het eerst zijn handtekening eronder, zijn zegel. Zo willen we het. Heel het volk wordt teruggeroepen. En laat het volk nu echt als het volk des Heren als een verbondsvolk heilig voor hem leven. Hij de eerste. De tweede Zedekia. Dat is waarschijnlijk de vertegenwoordiger van het hele volk. Hij is het hoofd van al die vorsten. Zeer voornamelijk, hij zet ook zijn handtekening eronder. Nou, dan komt een hele rij van priesters. Eigenlijk zijn het allemaal priestergeslachten. U weet, de priesters waren verdeeld in 24 groepen. Hier worden dan de 21 genoemd. Naar die groepen, die priestergeslachten. En van elke priestergeslacht is er één vertegenwoordiger. Ook een zegel, ook een handtekening. De priesters staan er allemaal achter. Zo willen we als het volk des verbonds heilig voor God leven. Nou, al de namen kunt u hier lezen. Na de priesters komen de levieten. Die hulpwerkzaamheden in de tempel verrichten. Nou, ze staan nu ook allemaal benamen. En al die levieten zullen ook allerlei groepen vertegenwoordigen. Ook een zegel. Ook een handtekening. En dan komen de burgerlijke overheden. De vorsten. Ze worden allemaal met name genoemd. De leidslieden, de overheden, de vorsten, de burgerlijke overheid. Ook zij drukken een stempel, een zegel, ook dan tegen de handen. Vind je indrukwekkend? Wat een prachtig verzegeld stuk. Zie het als ware even vanavond hier op het podium liggen. Heel grote oorkonde, straks ga ik even op de inhoud in, maar waarin het volk plechtig belooft als het volk des verbonds heilig voor God te leven en aan zijn geboden zijn inzettingen. De priesters een handtekening, de levieten, de leiders. Dat is schitterend. Stel voor als zoiets vandaag de dag mogelijk was. Ja. Dat we ook zo'n stuk konden opstellen. Alle kerkelijke leiders, alle overheden. En we samen de Heere beloofd over hem te leven. Hem als God te erkennen. Zijn woord lief te hebben. Hem alleen te vrezen. Nou zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja maar dit zijn de leidslieden. Waar is het volk? Gemeente, heel het volk staat erachter. Ze voelen zich in die leidslieden vertegenwoordigd. Maar heel het volk is de mens. Kijk maar, vers 28. Het overige van het volk. Die vorsten hebben hun stempel gegeven, hun zegel. Maar de overige van het volk, alle leden van het volk. Alle andere priesters, alle andere levieten. En dan ook alle mogelijke dienaars in de tempel, als portiers, als zangers. De netinim, dat waren de tempelonderhorigen. Zijn het er allemaal mee eens. U weet, toen dat volk in ballingschap leefde, waren er sommige Judeërs achtergebleven, de allerarmste. Die zijn nu ook. Daar staat in vers 28, en die zich afgescheiden hadden van de volken der landen. Dat zijn degenen die dus niet meegevoerd zijn in ballingschap, achtergebleven zijn, en toch met die volken die daar wonen, die heidense volken, niet hadden meegedaan. Nou, daar staan ze met hun vrouwen, hun zonen en dochters. De kinderen van wie wetenschappen verstand hebben, dus kinderen vanaf 12, 13 jaar. En ze houden zich met hun broeder, die voortreffelijke, dat zijn die leidslieden, samen met elkaar. Indrukwekkend. Dus leidslieden en heel het volk zijn samen met elkaar eens. En zij verbinden zich plechtig aan de Heer en zijn dienst. Zeggen plechtig ja tegen de Heer om in zijn wegen te wandelen. Ja, ze zweren zelfs een eed. Een eed. Ze roepen Gods naam aan. En dat betekent, als wij toch weer de zonde doen, als we niet heilig voor God leven, dan mag God ons vloeken. Ze spreken er zelf vervloeking uit. Ze roepen over zich uit een vloek als ze niet wandelen in de wegen des Heren. En alle geboden doen die God de hand van Mozes heeft geboden. Nou, daar heb je de verbondsverdiening. Indrukwekkend. Ik preek u dat vanavond rustig op het oog met de tweede gedachte wat het voor u en mij betekent. Ziet u dat nou voor ogen, gemeente? Zie je dat een belangrijk hoofdstuk dat is? Het is zomaar niet een aanhangsel bij dat gebed, het vloeit er vanzelf uit voort. Ja. Als ik nog even u herinner aan die drie stukken, als de ene stuk ontbreekt, lieve mensen, dan klopt je geloofsleven niet. Dan klopt er iets niet. Moet je echt eens bekijken en echt eens onderzoeken. Als de Heilige Geest in je leven komt, ga je deze drie stukken leren heel je leven lang. Je wordt al grote zonde. Al meer ga je het Christus leven. En al meer leef ik uit de gerechtigheid die de Christus is. En al meer begeer ik heilig voor God te leven. Ik zeg het nog een keer vanavond. Om dat laatste gaat het eigenlijk. Daar gaat het over. Dat is het grote doel waarom God zondaren uitverkiest en God zondaren zaligt. Hij is ons neergezet in het paradijs. Heilig voor hem. Zijn we radicaal kwijt. Waarom gaat God zonder opzoeken en zaligen? Dat er weer een volk zal zijn dat heilig voor hem leeft in zijn wegen. En als je daar nou je zonde beleidt. Op die biddag. en de genade bij God in Christus zoekt en ontvangt. Dan begrijp je toch die handtekening eronder. Zegel de hand. Lees niet in het volk. Wij zullen de Heere dienen. Hij is het waard. Hem te dienen, hem te kennen, hem te vrezen. Nou, dat is de verbondsvernieuwing. Nou gaan we nog even dat stuk wat nader bekijken. Wat staat er nou precies in? Wat hebben ze allemaal opgeschreven? Nou, er staat iets van vanaf vers 30 tot en met het slot. En dan mag u rustig van mij aannemen, er is nog veel meer in gestaan. Veel meer. Hier staat een heel klein stukje. Wat ze nou plechtig voor de Heere gaan beloven. Heere, voortaan zullen we zo leven. Als je dat even heel kort met me nagaat. Gaat over drie stukken. Het eerste in vers 30. Geen gemengde huwelijken meer. Dan vers 31. Ze houden de sabbatten. De zondag zouden we zeggen. En vanaf vers 32 tot met 39. Ze zorgen plechtig voor de dienst in de tempel, dat die altijd voortgang kan vinden. Drie stukken worden hier genoemd. Die direct te maken hebben met de dienst des Heren. En u begrijpt wel, als je die drie stukken in laat werken, er zal nog veel meer ingestaan hebben. Maar ja, dat hoeft allemaal niet opgetekend te worden. Dit zijn de hoofdzaken. Heren, voortaan zullen we oppassen. Wij geven onze kinderen niet meer aan heidense jongens en meisjes. Dat was wat gebeurd. En u weet, de Heere had dat verboden, doe nou niet. Helaas, toen het volk in het land Canaan kwam wonen, woonden er nog een heleboel heidense volken. Hou je nou afgezonderd daarvan. Geef je dochters niet aan die jongens. En zoek hun meisjes niet voor jullie jongens. Want door die gemengde huwelijken, weet je, dan ga je met die heidenen mee. En voor je het weet ben je afgezakt van de dienst des Heren. En dan ben je de heidense afgoden gaan dienen. Dat zat erachter. Helaas had het volk dat gedaan. U weet, ze hadden zelfs hun Joodse vrouwen weggestuurd. En ze hadden met opzet heidense vrouwen getrouwd. Niet doen. En nu wordt er plechtig beloofd. Geen gemengde huwelijken. Geen huwelijken met heidenen. Want dat drijft ons af van de dienste hieren naar het heidendom. Wij willen de afgoden niet dienen, wat plechtig beloofd. U begrijpt, ik kan vanavond op al die dingen niet ingaan, maar u begrijpt het wel. Het tweede wat ze beloven, dat is wonderlijk, we zullen de Sabbat houden. Gemeente, de Sabbat was het voornaamste teken dat het volk Israël het verbondsvolk van God was. Het was een volk dat de Sabbat hield. Echt iets typisch voor Israël. En daarom konden alle heiden zien, kijk wat een bijzonder volk. Wat was het vieren van de Sabbat? Een vreugdedag. Dan mocht je slaafse werk laten rusten. En dan voor God komen en vreugde daarin hebben dat ze een bevrijd volk zijn, verlost uit Egypte om hem te dienen. Ik zeg wel eens, we hebben hier nog maar één Sabbat van de zeven. Straks op de nieuwe aarde zijn het allemaal Sabbatten. Ja. Een Sabbat is niet een dag van dit mag je niet en dat mag je niet. Een Sabbat is een dag van de grootste vreugde en de grootste vrijheid. Heerlijk, heerlijk. Ik mag al die slaafse beslommeringen even eens laten rusten. Heerlijk. Om helemaal bezig te zijn met de diensten zich. En voor al dat leven uit genade. Dat proeven van de vrijheid die er in Christus ligt. Dat is de Sabbat. Nou, voortaan gaan we weer de Sabbat houden. Maar ja, u weet het. Er woonden een heleboel heidenen ook in de land Canaan. En die gingen rustig handel drijven. En Joden verdienen graag een centje. Dus ze gingen met die handel meedoen. En nu wordt plechtig beloofd. Dan mogen de heidenen handel vieren op Sabbat. Maar wij doen niet meer mee. Wij doen niet meer mee. We sluiten onze winkel. We sluiten onze handel. We houden Sabbat. Plechtig beloofd. Om die ene dag echt te laten uitkomen. We zijn het volk des Heren. De dag des Heren. Tegelijk beloven ze ook het Sabbatjaar te houden. Dat is ook mooi. Het zevende jaar. Het land laten rusten. aan wat er goed is voor de armen. En de armen die hun schulden niet meer kunnen betalen, vrijzen, schelden. Kwijtschelden, prachten, we beloven plechten tot voortaan te houden. Dat is het tweede. En het derde, we zullen alles inspannen, zodat de tempeldienst weer kwam bloeien en groeien. Ze beloven elk jaar ieder een hoofdgeld te betalen, een derde deel van een sikkel. Daar kan alle kosten van de tempeldienst van betaald worden. Er wordt beloofd dat ze om de bitte hout leveren. Dat ze weer een eerstelingen brengen. Dat ze weer de tiende geven. Dat ze ervoor zorgen dat de priesters en de levieten weer kunnen levensonderhoud hebben. Zodat ze vrijgesteld zijn om hun werk in de tempel te doen. Kortom, ze zullen zich inspannen dat heel dat tempelbedrijf voortgang kan hebben. Ze geven hun gaven volop voor de dienst des Heren. Handtekening eronder, plechtig beloofd. Vind je het indrukwekkend? Eerste gedachte. Ja. Ik hoop niet dat u verveelt, maar ik moet het nog een keer zeggen. Gemeente, ziet het nou vanavond. Het is prachtig die boetedag. Schitterend natuurlijk. Vorige keer overdag. Schuld beleiden. Vergeving zoeken. Maar dat moet noodzakelijke vervolg hebben. Ja. Want daarom bekeert God ons eigenlijk. Dat die zonde leer afsterven. Dat we oude mensen leer kwijtraken. Of dat die nieuwe mens mag opbloeien. In een leven voor de Heer. Nou, dat wordt hier opgeschreven. Heren, geen gemengde huwelijken meer. We beloven het. Anders vervallen we weer in de afgodendienst. Heren, we houden de Sabbat hoor. Als uw volk leven wij uit de vrijheid. Heren, we zullen dus voor zorgen hoor. We halen onze centjes uit onze zak. De tempeldienst moet weer kunnen volbracht worden. We zorgen dat er de offers zijn, dat de priesters hun werk kunnen doen. Dat ze met hun gezinnen kunnen leven. Wij staan ervoor in. Handtekening eronder. Plechtige verbondsvernieuwing voor Gods aangezicht. Nou. Nou, zo heb ik u even dit hoofdstuk getekend. Vind je indrukwekkend? Tweede gedachte. Wat betekent nou dat voor u? En wat betekent dat voor mij? Laat ik eerst even een praktische vraag stellen. Dan kom ik op het eind van de preek terug. Kunt u een beetje volgen dit hoofdstuk? Heb u ook wel eens die begeerte gehad? Misschien wel eens gedacht, laat ik nou ook eens een vel papier nemen. Laat ik mijn handtekening eronder zetten. Bid het voor Gods aangezicht. In verwondering, als God naar me omgekeken heeft. In verwondering, als ik mijn leven uit zijn vergevende liefde. Wat is God het al waard, dat ik heilig voor hem leef. Ben je wel eens gaan zitten en heb je naar concrete zonden gekeken? Heren, daar gestruikeld, daar gestruikeld, daar. Heren, ik zal het niet meer doen. Ik zal die zonde niet meer doen. Ik zal zo heilig voor u leven. Ik zal voortaan dat nalaten. Ik heb liefde tot uw wet en geboden. Ik zing het met Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Ik zal daarna leven, Heren. Plechtig beloof ik dat voor u aangezegd. U bent het waard. U alleen, maar mijn hele hart wil ik u dienen. Amen, zegt mijn ziel erop. Voor ik nou die tweede gedachte ga uitleggen, zeg je de amen op of niet? Als u nou vanavond hier geen amen op zegt, dan klopt er iets niet. Dat is de begeerte van een ieder waar God naar omgekeken heeft. Om nou de wereld te verzaken, heilig voor hem te leven. Maar nu die tweede gedachte, die verbondsvernieuwing. Ik heb het u getekend zoals het daar bij Nehemia gebeurde. Wat betekent dat voor ons? Ik heb thuis nog eens het doopformulier opgezocht. Ik ga straks een heel klein stukje uit het doopformulier aanhalen. Maar eerst dit even. Over welk verbond gaat het, gemeente? Over het genadeverbond. Over dat verbond gaat het. Gods genadeverbond. Wanneer heeft God dat genadeverbond gesloten? Direct na de zondeval. Adam en Eva waren gevallen. Toen heeft God in het paradijs Adam en Eva opgezocht. Wat bracht God mee? Zijn genadeverbond. Dat is indrukwekkend. En toen heeft God aan die gevallen Adam en die gevallen Eva zijn genade beloofd in de komende Christus. De middelaar komt, heeft hij gezegd. De slangen vertreden. Mijn zoon, zie er uit naar zijn komst. En in hem, in die burg die komt, daar ligt alle zaligheid. Dat is het genadeverbond. Dat heeft God gesloten met Adam. In het paradijs, direct na de zondeval. Weet je wat God toen gezegd heeft? Adam, jij bent wel gevallen, maar ik wil je God zijn. Adam, ik beloof je de Christus. En om Christus wil, vergeef ik al je zonden. Dat is Gods genadeverbond. Is er bij Adam gebleven? Nee. Later heeft God Abraham eruit gehaald. En heeft datzelfde verbond met Abraham gesloten. En met zijn nakomelingen. En heeft de Heer tegen Abraham gezegd, Abraham, ik ben je God. Mijn zoon komt, de middelaar komt, wordt uit jouw geslacht geboren. Maar die middelaar die leegt alle zaligheid in. Wat was het leven van Abraham? Hij heeft dat geloofd, hij heeft dat omhelst. Later gemeente, toen het volk Israël, het Abraham geboren, bij de Sinai stond, heeft God datzelfde genade met heel dat volk gesloten. Heel dat volk. Het heeft de Heer tegen Israël gezegd, ik wil jullie God zijn. En u vraagt de Heer van dat volk Israël, als zijn volk heilig voor hem te leven. Nou, dat is wat hier staat in Nehemia, heb ik u uitgelegd. En voor u en mij, gemeente in het Nieuwe Testament, gaat datzelfde genadebond verder. Ja, dat heeft God met het Joodse volk gesloten. En ook met de heidenen, die tot geloof komt. En als er nou Joden zijn die tot geloof komen, in Christus. En als er nou heidenen zijn die tot geloof komen, in Christus. Zo is God bezig in het Nieuwe Testament zijn gemeente te vergaderen. We hebben dus in het Nieuwe Testament Gods kerk, wereldwijd. En God heeft over zijn kerk de koepel van zijn genade verbond gezet. Dat is in het Nieuwe Testament. Indrukwekkend of niet? En wees er nou zo mooi is gemeente, u en ik mogen bij dat genade verbond behoren. Krachtens geboorte. We zijn geboren uit gelovige, christelijke, kerkelijke ouders. En zo zet God over de kerk van het Nieuwe Testament de koepel van zijn genadeverbond. In het gebed, u hebt meegebeden niet, heb ik gezegd, Heere, er is geen weg van ons naar u toe. Daar hebben we de weg van God naar ons toe. God zoekt ons allemaal op met zijn verbond. En in zijn verbond komt hij met zijn genade in Christus. En het is zo dichtbij. We dragen allemaal het teken van dat verbond op ons voorhoofd in de heilige doop. Zo dichtbij is dat. Dat is niet niks. Dat geldt voor elk gedoopte. Ja. Over ons alle leven zet God de koepel van zijn genade verbond. En als een klein kind in de kerk gedoopt wordt, ontvang je zegel en het teken van dat genade verbond. Wat dat betreft zijn we apart gezette mensen. Net zoals dat volk Israël hier apart voor God stond en de vreemden er niet bij. Zo zijn wij uit de wereld apart gezet. Gods verbondsvolk. Ja. Dat is een Bijbelse gedachte, moet je alsjeblieft niet kwijtraken. Want dan raak je de Bijbelse boodschap kwijt. Ja. Wij zitten hier vanavond niet neutraal. Wij zitten hier vanavond niet gelijk als de wereld. Maar wij zijn zondige mensen tot in de wortel toe. Maar God zet over ons de koepel van zijn verbond. En in zijn verbond komt hij met zijn rijke belofte van genade in Christus. Ja. En lieve mensen, als je dat nou ziet vanavond. Gaat het eigenlijk in je leven om één vraag. Mag ik nu door geloof uit dat verbond leven? U weet, een man als Calvijn heeft ons al geleerd. Er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Alle gedoopten leven op het erf van Gods verbond onder zijn koepel. Alleen als je echt het geloof hebt, leven eruit. Twee jullie kinderen des verbonds. En stel je voor, jongens en meisjes, ouders, als je wel gedoopt bent, je leeft onder Gods verbond, je leeft onder de prediking over de welmenende aanbieding van zijn genade, je mag het zegel van het verbond dat je voorhoeft dragen en je leeft er niet uit. Je leeft er niet uit. Je leeft niet uit het geloof. Hoe moet je dan straks voor God verschijnen? Dan zal de Heere zeggen, luister, ik ben met mijn verbond tot je gekomen. Je hebt een zegel aan je voorhoofd en je hebt er nooit uit geleefd. Weet je wat daar in de Bijbel van staat? Het zal de steden van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn dan u lieden. Ja. Het is aan de ene kant een voorrecht om onder die heilige doop, onder Gods verbond te leven. Maar het roept je op tot geloof, het roept je op tot geloof in die burg. En die dat geloof mag beoefenen. Die leeft uit de goederen van dat genadeverbond. Ik hoop dat je dat allemaal zo ziet, want zo is het Bijbels. Ja. Houd dat nou vast. Zo zijn er tweeërlei kinderen des verbonds. Wel wat het lichaam betreft in die kerk, onder dat zegen, maar als je er niet uit leeft. Als ik het geloof niet behoef, dan laat je Gods verbond liggen. Laat je zijn belofte liggen. Ga je in Christus voorbij. Maar als ik nu door genade in het geloof uit Christus mag leven, dan leef ik uit uw goede van dat genadeverbond. En mag ik gelovig leven uit Christus. En nu komt het, gemeente. Nou lees ik een heel klein stukje de doopformulier. Overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn. Dat betekent, het zijn twee partijen. De ene partij is God. En God komt in zijn belofte tot ons met zijn genade. Dat is de Vader in zijn eeuwige liefde. Dat is Christus die de zaligheid verdiend heeft. Dat is de Heilige Geest die toepast en heiligt in je hart. Dat is de ene kant. Maar nou de andere kant. Dan worden wij van God door de doop vermaand en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid. Hoor je het? Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen. Hem betrouwen, hem lief hebben. Van ganse harten, van ganse zielen, van ganse moeder, met alle krachten. De wereld verzaken, onze oude natuur doden, in een nieuw godzalig levende. Daar heb je het. Dat is die verbondsvernieuwing, wat hier beloofd wordt. Dat is een mensenkind die door genade in het geloof uit Christus mag leven. Dat is een mensenkind die in het geloof uit die verbondsmiddelaar mag leven. Dat is een mensenkind die door genade in die verbondsmiddelaar de vergeving vindt. En daar het leven mag. Maar luister, luister. Dan bloeit daar toch het op dat je die God, die Vader, die Zoon, die Heilige lief hebt, in zijn wegen wandelt, hem met hele hart lief hebben, de wereld verzaken, wegwereld, de oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven wandelen. Hem treer. Oh, dan neem je een groot vel papier. Als hier in Nehemia 10. En dan zeg je, Heer, ik zet mijn handtekening eronder. U hebt naar me omgekeken. Ik mag doorgaan door het Christus leven. Mag in zijn bloed vergeving vinden. Nu wil ik heilig voor uw leven. Ik schrijf het op, Heer. Ik zal mijn oude natuur doden. Ik ga de wereld verzaken. Ik ga heilig voor uw leven. Ik zet mijn treden in die spoor. Amen, zegt mijn ziel erop. Mijn handteken in de honden. Zo wil ik leven. Nou, dat is Nehemia 10. Zeg je er ook amen op of niet? Vriend, in de verte, zeg je er amen op? Is dat niet je hartelijke begeerte? Ja. Dat kan toch niet anders? Daar werd Gods verbond ons toe op. Ja, ik zeg, kijk. Dat gaat voorop, hè. Want heel veel, daar ga ik nou vanavond niet op in, maar hele vele zetten die heiligmaking, die zetten ze voor het geloof. En de heiligmaking zetten ze voor de ervaring. Ik zou het maar nooit doen, hè. Dan raak je hopeloos verward. Eerst door het geloof met je zonde Christus zoeken. En dan mag je zo uit dat verbond leven, die vergevende liefde. En dan is het een heilige vanzelfsheid. Dat je dan de heilige God wil leven. Die ene God met heel je ziel, met heel je gezin, met alle krachten dienen. Niet meer de wereld dienen. Niet meer je oude natuur dienen. Oh, dat heerlijke afsterven van de oude natuur. En heilige God leven. Dat begeer je. Zie je? Dat hebben onze vader zo prachtig onder woorden gebracht in het doopformulier. Ja. Kijk, en als je dan zo ook even dat stukje nog hier uit Nehemia 10 leest. Ja, dan weerspiegelt dat het in je huwelijksleven. Dan weerspiegelt dat in het houden van de dag des Heren, onze zondag. Ja. Dan onderhouden we ook de dienst des Heren. Dan hebben we alles voor de dienst des Heren over. Dan gaat je hart uit naar de geboden des Heren, de dienst des Heren, de dag des Heren, de wegen des Heren. Zodat je hartelijke berichten heilig daarnaar te leven. Nek een vraag. Ik heb expres even dat heel rustig gepreekt, dat het allemaal goed tot ons doordeed. En nu heb ik een vraag. Kijk, ik hoef dat nou niet vanavond te preken, want zo preek ik u altijd. Dit is geen activisme van ons, want daar hou ik er niet van. Je hebt nou misschien mensen, ik weet dat het gebeurt, die zeggen nou, ik ga ook zo'n vel met die handtekening eronder. En zeggen, alsjeblieft, dat is helemaal de bedoeling niet. Dat is activisme van uzelf. Ik had vandaag met overdenken van de preek even de neiging die kant op te gaan. De Heer heeft me teruggehouden. Die kant moet het, dat is activisme van onszelf. Er is al genoeg activisme. Er is al genoeg heiligmaking in de kerk waar we alleen onszelf mee bedoelen. Ja. Maar ik vraag het even. Hoe ver heb u het daarmee gebracht? Ik heb je wel eens verteld toen Augustinus op zijn sterrenbed lag. Toen zei Augustinus tegen de Heeren. U weet dat ik het begeerd heb. U weet dat ik het begeerd heb. Weet je gemeente, mag ik een wedervraag stellen? Waar ligt nou de diepste zondenontdekking? Weet jij het, jongeman? Waar ligt nou de diepste zondenontdekking? In dit gedeelte van je geestelijk leven. Je bent er heilig van overtuigd. Zo wil ik het als hier in Nehemia 10. Zoals hier staat in de doopformulier. De wereld verzaken. De oude natuur doden. Nieuw godzalig leven wandelen. Zo wil ik het. Dat is toch eer van God. Dat begeer ik. Amen, zegt mijn ziel erop. En nu de praktijk. Ach. Hier gestruikeld. Daar gestruikeld. Hier tekort. Daar tekort. Hier geen heilig maken. Hier weer gezondigd. Daar naar Gods geboden niet geluisterd. Hier Gods geboden weer overtreden. Weet je wat er overblijft? In dit stuk, als het gaat over de heiliging, de dienst des Heren, de verbondsvernieuwing, dan zeg je met Paulus, ik ellendig mens, wie verlost me ooit van het lichaam deze dood? Dat blijft erover. Mijn eigen zwakheid en mijn eigen onvolmaaktheid. Daarom heb ik het zo gepreekt zoals ik vanavond deed. Ik heb u meegenomen. En ik hoop jongens en meisjes, allen die vanavond in de kerk zijn, allen die thuis meeluisteren, dat dat inderdaad je begeertenis. Zoals hier dat volk het verbond verniet. Heren, we zullen de Sabbat houden. We zullen zorgen voor u, Heren. Het is onze lust. We buigen onder uw geboden. We nemen een wettentier. We nemen uw inzettingen. We nemen uw woord. We buigen eronder. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Kijk, dat is dat levensvernieuwende werk van de Heilige Geest. En nu zeg ik de praktijk. Waar blijven dan veel zonden over? Veel struikelingen. Waar blijft die oude mens nog krachtig te zijn? Wat zijn er nog weinig de vruchten van het nieuwe leven? Moet je zien op jezelf klagen. Uit mij geen vruchten der eeuwigheid. Hoe moet dat dan, gemeente? Weet je... De diepste zondenontdekking ligt in het stuk van de bekering van de heiligmaking. Daar ligt de diepste zondenontdekking. Omdat jij de grootste smart hebt uit de liefde. Dat God zoveel genade aan mij bewezen heeft. Dat ik niet in staat ben naar zijn geboden te leven. Ik maak er niks van. Misschien heb je ook vanavond wel in gedachten je handtekening eronder gezet. Ja, heren, zo wil ik het ook. En in de praktijk maak je er niks van. Nee, dan blijft er alleen maar zonde over. Dwaasheid van binnen. En weet je, gemeente, twee dingen. Dan heb je weer de gelegenheid om de toevlucht te nemen tot het bloed van Christus. En zei, heren, hier ben ik weer. Ik heb weer gestruikeld. Ik zoek vergeving in het bloed van Christus. Maar nou ook verder. Dan ligt daar zo'n heilige troost, gemeente. Terwijl ik haast die heiligmaking niet kan volbrengen. Ik kan hem niet volbrengen. En dan zeg je met Paulus uit Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie verlost me ooit uit het lichaam deze doods? Hoor, dan zegt hij verder. Ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heere. Want gemeente, niet alleen mijn rechtvaardiging ligt in Christus, maar ook mijn heiligmaking ligt in Christus, volmaakt. En als je uit Christus leeft, dan is mijn oude, luister, dan is mijn oude mens met hem gekruisigd. Als je uit Christus leeft, dan ben ik dood voor de zonde. Dan blijft er niets anders over dan in Christus weg te kruipen. En in Christus is mijn oude mens aan het kruis gestorven. In Christus ben ik dood voor de zonde. In Christus is mijn oude mens weg. In die borg ben ik heilig. Ik dank God door Jezus Christus. Zie, dat is de zalige troost. Ik bedoel het niet verkeerd, maar hoef je te heilig maken niet in mijn eigen activisme te gaan doen. Oh, er zijn zoveel heiligmakingdrijvers. En ik bedoel, maar je moet het niet in eigen activiteit doen. Dat lukt je niet. Kan ook voor God niet bestaan. Maar als je dan met al je struikelingen tot de Heer de toevlucht neemt, in Christus, heilig. Hij is niet alleen mijn rechtvaardiging, hij is ook mijn heiligmaking. In hem is mijn oude mens weg. In hem ben ik dood voor de zonde. En dan mag je uit Christus bediend worden. En bediend uit Christus. Door de genade van de geest. Bloei je toch de vrucht op. Ja. En dan ga je knieën buigen. Zeg, heren, wat is dat waar, hoofdstuk 10? Wat is dat waar? Zo wil ik het ook. Net als hier dat volk belooft. Zich onder uw geboden te buigen. Zich aan uw inzettingen houden. Dat begeer ik ook. U weet, heren, ik kan het niet. Het lukt me niet. Ik heb zoveel zonden. Mag ik ze u beleiden? Mag ik niet alleen uw vergeving zoeken? Maar geef me ook het vuur. En de kracht van de Heilige Geest. En de geest die het neemt uit Christus. En door de levensvernieuwende bediening van de geest, die neemt uit Christus, dan zal het vuur des geestes opbloeien. En door hem komt er toch een opstaan van de nieuwe mens. Hier in beginsel, straks volkomen. Dat is de verbondsverdieping in ons geestelijk leven. Sommigen die verstaan het nog niet helemaal. Even terug naar de eerste, dan ga ik eindigen. Even terug naar de eerste gedachte. Misschien gaat u nu begrijpen. Prachtig, hè, prachtig, hè. Hier in 1-10. Vind je schitterend? Zet een handteken. Hé, dat volk erachter. Nee, maar wij houden de wet des Heren. Dat doen we, hoor. Wat is er van terechtgekomen? Niks. Niks. Ga heel de geschiedenis van Israël maar na. Er is niks van terechtgekomen. Weet je, Israël belooft het al, maar het kan het niet. Het kan het niet. In Jozua lezen. Toen het volk aan Jozua belooft. Wij zullen de Heere dienen. Had Jozua gezegd. Jullie kunnen het niet. Weet je waar dit hoofdstuk om roept? Om de komst van Christus. En als nou Christus komt. Heeft hij van mij de geboden volbracht. En als u nou heilig voor God wil leven. Naar zijn geboden. En het lukt je niet. Kruip dan weg in Christus. En dan mag je in Christus twee dingen vinden. Daar vind je de vergeving. En in Christus vind je de levensvernieuwing. Vind je de heiligmaking. En dan wordt Christus niet iets van mij. Dan wordt hij niet veel van mij. dan wordt hij alles voor mij. En nu ga je misschien de tekst van Paulus begrijpen. Ik, ellendig mens, wie verlost mij van het lichaam deze doods? Een klacht in de heiliging. Een klacht in de verbondsvernieuwing. Sst! Ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heer, is die borg je dierbaar. In hem zonder zonde. In hem heilig. In hem volkomen. Hier in beginsel. Straks volkomen. Sst! Die verbondsvernieuwing? Ja! Ja, heren, we beloven het. We zullen heilig voor u leven. Zoals dit in het doopformulier staat, we beloven het. Wereld verzaken, oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven wandelen. Alleen. Alleen. Niet in eigen kracht. Door Jezus Christus. Is die borg nou iets voor u? Of is hij alles voor je? Amen. We gaan ervan zingen op Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het derde vers van Psalm 17. Dank u wel, Heer, voor deze prediking, voor de boodschap uit het hoofdstuk Nehemia 10, die verbondsvernieuwing. Het is meer geweest in de geschiedenis van het volk Israël en daar kwam er nooit wat van terecht. Daarom heeft dat geroepen om de komst van Christus. En dat is het nieuwe verbond. Wat een wonder, hoe dierbare borg, dat in u nu alles ligt. Ook het wandelen in uw wegen. Het houden van uw geboden. Het gaan heilig voor de Heere leven. Dat is alles in u gelegen. Dat zal ze ook in het leven openbaren. Als we uit u mogen leven. Heere, zegen zou dat. Dat ze meer en meer tot u de toevlucht, wat een wonder. Dat dat gepreekt mag worden. Die uitroep, die jubelroep van mannen Paulus die er ook mee worstelde. En elk kind van u worstelt ermee. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heere. Heere, dank u wel voor deze boodschap. Heilig het aan de harten dat we de geestelijke vruchten van mogen meenemen. We gaan naar huis. Beveilig ons op de weg. Breng en ieder weer terug in zijn woning. Mogen we zondag rondom de prediking, de laatste leiderszondag, elkaar weer ontmoeten. Volgende week beleven we welzijn vrijdag. De goede vrijdag. Dat we dan samen weer op zo'n door de weekse dag samen mogen komen. Rondom de gekruiste Christus. Hoor ons, Heere, en vergeef ons onze zonden en was en reinig ons in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, tot eer van uw naam. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 80, het 9e en het 11e vers. 80, de versen 9 en 11. Aan de huis ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.